Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op New Business Radio. Het is de MKB Finance Week 2024. Met presentator Gerben van Driel.
Ja, goedemorgen. Dat is het. De MKB Finance Week. Week van De Ondernemer. Dag 4 alweer. De hele week hoor je hier al tussen 11 en 1 op New Business Radio en deondernemer.nl. Alles wat je moet weten als ondernemer op het gebied van het financieren van jouw onderneming. Gisteren bijvoorbeeld, nog even een terugluistertip. Carlo van der Weg van Credion. Onafhankelijk platform voor zakelijke financieringen voor MKB-ondernemers in Nederland, die echt heel mooi duidelijk maakte hoe dat landschap eruit ziet, hoe financiers denken en wij als ondernemer allemaal op moeten letten. Dus heb je daar vragen over, check nogmaals die uitzending. En er is misschien ook wel een tip voor de eerstvolgende gasten die we hebben. We hebben zo meteen drie ondernemingen in de studio die gaan pitchen. Ze zijn op zoek naar crowdfunding. Dus dat wordt spannend. Benieuwd wat zij te vertellen hebben. En straks daarna in de tweede uur nog Julian van der Steeg, oprichter en CEO van Bridgefund, over waarom hij vindt dat ondernemers in Nederland best wat meer mogen durven. En we hebben ook nog serieondernemer Thomas Vles over zijn nieuwste venture. Een bank voor MKB'ers. Nou, hoe MKB Finance wil je het hebben in de MKB Finance Week 2024? Genoeg te doen dus, interessante materie. En als je daar vragen over hebt, maak van je hart geen moordkou. Hè. Stuur het in via redactie@deondernemer.nl. Want morgen zitten we hier met een expert in de studio om al jouw vragen over het financieren van je onderneming te beantwoorden. Dus dat voor nu. Snel door naar...
De Ondernemer presenteert de MKB Finance Week. Elke dag live radio. Elke dag artikelen op deondernemer.nl met alles over finance. Met adviezen van experts voor en door ondernemers. Van 17 tot en met 21 juni de MKB Finance Week. De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Ja, we gaan zaken doen in de MKB Finance Week van De Ondernemer pitchen. We hebben 3 ondernemingen die op zoek zijn naar crowdfunding. Ze gaan 1 voor 1 pitchen en we gaan ze ook nog eens even kritisch bevragen natuurlijk. Dat doe ik samen met collega Robert van der Ham van De Ondernemer. En we zijn natuurlijk ook benieuwd. Gaan we niet van je horen, maar toch, zou jij er geld in steken? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Laten we beginnen. The floor is bijna yours. Hier komt onderneming 1.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Ik ben Galtjo en samen met Mike zijn wij de founders van Ken Canteen. Jaren geleden openden wij onze eerste franchise horecazaak in Amsterdam. Een kleine koffiezaak in Oud-Zuid. Doordat we bijna elke dag aan het werk waren, hadden we veel en vaak persoonlijke gesprekken met onze vaste gasten en medewerkers. Het viel ons op dat de maatschappij in Amsterdam steeds meer aan het verharden en verharden is. We wilden met een eigen horecaconcept hier iets in gaan veranderen. Daar is het idee van Ken Canteen ontstaan. Bij Ken Canteen is iedereen de hele dag welkom. Je kunt er heerlijk eten, er is ruimte voor een goed gesprek of discussie. Je kunt er werken of vergaderen. Maar ook zijn er veel evenementen en activiteiten waar je buren en buurt kan leren kennen. De eerste Ken Canteen is geopend begin dit jaar in de Houthaven in Amsterdam. En dat hebben we geweten. De Drag Queen Bingo, Pubquiz en Speed Date zijn meteen al een succes. Dit geeft ons zoveel energie, want ons concept geeft echt de toegevoegde waarde wat we wilden. En er volgen nog meer locaties dit jaar. We willen de verbinding maken in de buurt. En het liefst op steeds meer plekken in Nederland.
Kijk, mooi. Verbinding maken in de buurt, steeds meer plekken. Jullie zijn dus al begonnen.
Ja, klopt.
Goed uit de startblokken gekomen.
Ja.
En tegelijkertijd is ook mijn... Want ja, het is horeca dan toch? Of niet? Je hebt een horecaconcept.
Het is een horecaconcept. Ja. Dat is onze core business.
Ja.
Maar wel met een heel groot sociaal karakter.
Ja, precies. En is dat... Want er is natuurlijk zoveel horeca, zeker in Amsterdam. Wat is dan inderdaad het onderscheidende op basis van waar je denkt van... Hey,
ik denk dat inderdaad een hele verzadigde markt is. Zeker in de grote randstedelijke gebieden, waaronder Amsterdam.
Ja.
Wij proberen ons te onderscheiden in het sociaal-maatschappelijke vlak. Dus naast de dingen die we doen in het restaurant, die uitzonderlijk goed te doen. Wat soms nog wel een beetje schaars kan zijn. Daarbovenop echt een hele sterke verbinding te maken door onze programmering. Partnerships, die initiatieven. bij ons omarmen door moeders met elkaar te verbinden. Overdag in de piekuren onze meetingsrooms te verhuren aan bedrijven, maar in de daluren weer terug te geven aan de buurt. De lokale knutselclub, kinderentertainment, een stukje ontspanning voor de hardwerkende young professionals. En eigenlijk hebben wij alles onder één dak.
Kijk, mooi. En het is, ja, het is wat dat betreft, ja, het is meer dan alleen maar eten, drinken, serveren en een bord buiten zetten en zo duur is de koffie.
Ja.
Maar wat is dan het businessmodel, dat maatschappelijke? Hoe borgt dat het businessmodel?
En wat bedoel je dan precies? Hoe we daar geld aan verdienen?
Ja, of, nou ja, kijk, als ik ben ook, denk ook even zelf. Hè. Ik heb wat geld in mijn zak misschien, niet heel veel, maar toch iets. En ik wil misschien ook wel crowdfunden. Wil ik dat natuurlijk crowdfunden in een onderneming waarvan ik denk van nou, dat heeft een goed plan. Is steady, doortimmerd. Zal niet morgen meteen weer verdwenen zijn, zoals natuurlijk vaker in de horeca wel eens het geval zou kunnen zijn. Dus, en je zegt van ja, we zijn sterk maatschappelijk. Dan denk ik, nou, dat is mooi.
Ja.
Maar helpt dat ook, draagt dat inderdaad ook bij aan het zakelijk succes? Ja. En hoe dan?
Kijk, wat ons voordeel is, wij zijn samen met een vastgoedmaatschappij begonnen. Wij hebben eerst drie locaties in Amsterdam nu via hun gehuurd.
Ja.
En zij betalen ook voor een groot deel mee aan de verbouwing van de locaties. En hebben een incentive gegeven voor de huur. Mm. En dat zorgt ervoor dat wij voor langere tijd heel snel break-even kunnen gaan of spelen. Ons horecaconcept veel sneller kunnen laten groeien. En voor hun is het heel interessant, want in hun panden is meteen een heel sociaal punt waar alle bewoners ook naartoe kunnen gaan.
Ja, ja, ja.
En dat is de samenwerking die we hebben opgezocht. En we zien nu ook, nu de eerste locatie open is in de Houthaven, dat ook andere projectontwikkelaars of zelfs de gemeente met ons in gesprek wil gaan. Want er zijn veel nieuwbouwwijken waar echt nog helemaal niks te beleven is. Die vaak tegen een wat oudere sociale wijk aan zit. Mm-hmm. Waar ze die connectie willen krijgen.
Ah,
en daar zijn wij de ideale oplossing voor.
Precies, het mes snijdt wat dat betreft aan meerdere kanten. Want het is dus niet alleen maar een onderneming, een horecagelegenheid waar je denkt van dan kan ik lekker een kopje koffie drinken. Maar je hebt dus ook als het ware een dienst aan die vastgoedontwikkelaar. Want zijn pand of haar pand, of hen pand, wordt natuurlijk ook, als daar levende brouwerij is, dat lift ook de waarde van zijn pand. Dus het is ook in die, en als er in ruil daarvoor, kunnen jullie er goedkoop zitten. Dat is een beetje
goedkoper zitten. Ja.
Okay,
klopt. Right. Dus daarom, wij zijn echt een oplossing voor al die grote woontorens. Maar dat kunnen ook hele grote kantorengebouwen zijn.
Ja.
Waarbij je nog dat leven wil krijgen in die buurt. Ja. Want vaak is dat echt een dode bedoeling.
Juist.
En wij zijn daar, daarom heet het ook de Ken-Ken. Wij zijn echt de sparkle in de buurt. Ja. Dat is het idee.
Ja. En waarom nu behoefte aan crowdfunding?
Nou, we merken wel dat het bouwen van nieuwe locaties redelijk duur is.
Toch wel?
Het wordt alleen maar duurder, lijkt het wel.
De schil staat er al, maar je moet het dan toch nog intern...
Kijk, wat wij hebben afgesproken is dat een groot deel wordt betaald. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel, kijk, de meubels en zo, die moeten nog wel gekocht worden.
Ja.
En we zien ook wel, omdat we aan het opschalen zijn, hebben we ook gewoon geld nodig om de procedures zo neer te zetten dat ze ook snel opschaalbaar zijn.
Juist.
Dus daar hebben we wel echt de funding voor nodig.
Kijk, ik kijk even naar Robert van der Ham van De Ondernemer. Robert, hoe beluister jij dit?
Dit is een heel slim, goed, zakelijk, sympathiek idee. Hier komen heel veel onderdelen samen. Zeker wat er nu leeft in de maatschappij. Daar hebben jullie natuurlijk perfecte voorbeelden van gegeven. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Want je hebt het ook al over een community die jullie aan het opbouwen zijn. Hè? Wat daar direct de aanleiding voor is om die nu al te bouwen. In zo'n vroege fase. En wat je daarmee wil bereiken straks.
Nou, eigenlijk is het creëren van de community eigenlijk onze basis om die vestiging naar, wat gaat u zeggen, die aanloopfase los te kunnen laten. En dat kan eigenlijk alleen maar doordat de buurt dat omarmt.
Ja.
Als je vervolgens de buurt, de community laat omarmen, doe je het voor de buurt en door de buurt. En is dat denk ik een bestaansrecht wat heel duurzaam kan zijn.
Ja, daar zit ook echt het sympathieke aspect in, hè, van alles wat jullie nu aan het realiseren zijn.
Ja.
In hoeverre heb je nou last van concurrentie die misschien wat minder sympathiek op dit gebied zijn, maar die ook die vierkante meters zouden willen claimen in al die gebouwen?
Ja, op dit moment, kijk, wat het is, de partijen waar we mee samenwerken, als je kijkt naar waar we het van huren, die willen juist dat er een sociaal concept in hun panden zit.
Kijk.
Dus daar hebben we eigenlijk een plus. En wat ook nog wel belangrijk is om te vermelden, in Amsterdam zie je wel veel meer communities, maar die zijn vaak exclusief. Dus daar moet je in de media werken of je hebt heel veel geld te hebben. En dan mag je onderdeel zijn van een community. En wij willen juist dat het voor iedereen toegankelijk is.
Ja.
Dus dat je iedereen is bij ons welkom. En dat is wel echt het verschil.
Ik zie hier twee hele enthousiaste, ook sympathieke ondernemers tegenover me staan. Jullie zetten in op groei, op meer locaties. Hoe ga je dat handelen? Hoe gaan jullie dat organiseren? Wordt dit een franchise-formule? Of komen we straks jullie ook overal nog tegen?
Nou, dat is een hele goede vraag. Dat zijn we nog een beetje aan het uitzoeken.
Okay.
De eerste drie locaties hebben we in eigen beheer. En de volgende locaties die we daar aankomen, het doel is wel om die eigen beheer te hebben. Maar wat we bedacht hebben, is dat we wel elke locatie zijn eigen bedrijfsleider krijgt die zich in kan kopen. Zodat je op die manier wel de commitment krijgt voor elke locatie die er komt. Wij willen altijd de formule blijven bewaken. En misschien dat in de toekomst franchise ook een hele goede oplossing is. Maar op dit moment vinden we het nog te klein en te jong om dat meteen al als een franchise concept neer te zetten.
Helder. Jullie staan op Crowdabout Now. Wat was de doelstelling? Wat heb je tot nu toe binnen en waar wil je uiteindelijk maximaal naartoe?
Ja, we zitten nu op Broccoli.
Broccoli?
Ja, sorry.
Excuus.
We hebben 7,5 ton openstaan. We zijn sinds bijna 2 weken live. En we hebben nu 71% opgehaald. Dus volgens mij, toen ik net nog keek, staat er nog €211.000 open. Ja.
Als horecagelegenheid zit je natuurlijk op Broccoli.
Natuurlijk.
Broccoli, ja, tuurlijk.
.eu voor de duidelijkheid ook. Hè? Ja, zeker.
En even concreet, je zegt er zijn nu 3 locaties open. Ik ken Amsterdam een beetje. Wat was de eerste locatie?
Nee, er is er nu 1 open en 2 komen er aan. Dus de eerste is nu open in de Houthaven in Amsterdam.
Ja.
De tweede komt in augustus gaat die open in Krukius in Oost.
Ja.
En de derde gaat open in Westerpark West.
Kijk, dat zijn inderdaad, ik bedoel, als je Amsterdam een beetje kent, het is buiten de ring, buiten het centrum. En dat typisch van die gebieden waar veel gebouwd is de afgelopen jaren. En waar voor jullie dus leven in de brouwerij komen brengen.
Ja.
Is er al meetbare impact bij die eerste locatie? Of ben je
wat we zien, en dat is wel mooi dat we dus onderdeel zijn van ook een heel groot pand waar we in zitten, wat allemaal huurappartementen zijn. Dus daar kunnen we heel veel meten wat de bewoners daarvan vinden. En we zien wel dat er veel gebruik wordt gemaakt van onze programmering. Dus bijvoorbeeld wat ik al zei, de Drag Queen Bingo of de Speed Dates of de Pubquiz. Kijk, daar is heel veel behoefte aan en daar leren de bewoners elkaar allemaal kennen.
Ja.
Dus daarin zien we al dat we daarin zeker een succes zijn. En we zijn wel van mening dat hoe groter we worden, dat we die programmering nog verder kunnen vergroten en verbeteren. Want hoe groter je bent, hoe meer slagkracht je ook hebt. Dus daarom willen we ook heel graag groeien, zodat we dat sociale impact veel groter kunnen maken.
Kijk, mooi.
Gerben, misschien ook wel even goed om te benoemen, ook voor al jullie collega-ondernemers met dit soort plannen. In de zoektocht naar de juiste ondernemers voor deze uitzending beginnen we natuurlijk online. Het is niet alleen het netwerk wat dan zijn ding doet. Hè? Dat is toch in een cirkel, ons kent ons. Maar het begint bij online. En dat betekent ook dat ik nu een waanzinnig compliment ga maken naar jullie voor je website. Die ziet er echt goed uit.
Dankjewel.
Die is echt heel strak, maar straalt ook jullie boodschap uit. Ja. Maar ook de boodschap op broccoli.eu zelf is heel duidelijk, is heel concreet. En dat kan ik lang niet van alle initiatieven richting crowdfunding zeggen. Mm-hmm. We hebben ons met de redactie erin verdiept. Hier is nog heel veel te winnen, ook voor die platform zelf. Maar jullie zijn wel het perfecte voorbeeld ervan van hoe je dat aanpakt. Dus dat wil ik bij deze nog even gezegd hebben.
Ik zou zeggen, check luisterende ondernemer, geïnteresseerd in crowdfunding, check broccoli.eu en kijk hoe CanCanteen dat doet. Horeca, maar geborgd door middel van een sterke community spirit en ook een dienstverlening richting vastgoed. Dat is een beetje in het kort wat ik eruit meeneem. Ik zou zeggen, jongens, ongelooflijk veel succes. Mike Pieters en Galjo Beek van CanCanteen.
Dankjewel.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Ja, je luistert naar de MKB Finance Week van ondernemer. We hebben nu 3 ondernemingen vanochtend die op zoek zijn naar crowdfunding. Net hoorde je CanCanteen. We gaan pijlsnel door naar Milou de Nijs met Foam.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Hallo, ik ben Milou. Naast eigenaresse van 3 eco-friendly kapsalons, gespecialiseerd in krullend haar, ben ik trotse oprichter van ons nieuwe merk Foam, de eco-friendly haarproductenlijn voor krullen. Omdat ik het belangrijk vind dat groen ook echt groen is en producten lief zijn voor huid, haar en milieu, heb ik samen met mijn team Foam ontwikkeld. Geen greenwashing, maar echt groen. Onze producten worden gemaakt met pure lokale ingrediënten uit Europa en verpakt in gerecycled en recyclebaar monomateriaal. Om onze ecologische stem te laten horen in de markt die wordt gedomineerd door luidruchtige multinationals en greenwashers, hebben we jouw hulp nodig. Na 3 jaar ontwikkelen en testen zijn de formules klaar, maar is ons potje leeg. Daarom zijn we een crowdfunding gestart om de eerste reeks producten daadwerkelijk te kunnen lanceren. Met jouw steun kunnen we met Voom de haarverzorgingsmarkt echt veranderen. Doe je mee? Kijk op crowdaboutnow.nl en join the Curly Revolution. Viva Voom!
Kijk eens.
Top, zou ik zeggen. He, alsof je ervoor geknipt bent.
Ja,
bijna zeggen,
je zou het zeggen. Hè?
Ja, je zou het zeggen, inderdaad. Ja, ja, krullend haar. Robert en ik kunnen daar ons weinig bij voorstellen. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar als ik jou zou beluisteren, dan is er dus echt in de haarmarkt. Nu gaan er dagelijks mensen naar de kapper met hun krullende haar. En krijgen daar spullen ingesmeerd.
Ja,
waar jij niet blij van wordt.
Waar ik niet blij van word, nee, absoluut.
Wat gebeurt daar dan nu?
Nou, er zijn... De meeste kappers werken echt met producten die heel veel chemische ingrediënten bevatten.
Ja.
Dat is even kort door de bocht eigenlijk, hè. De meeste producten worden gemaakt met ingrediënten die niet goed zijn voor je lichaam en de omgeving. Mm-hmm. Veel mensen weten ook niet dat heel veel ingrediënten doordringen door je huid. En dat de binnenkant van je lichaam daar ook ziek van kan worden.
Ja.
Dus wij willen het heel graag anders doen. Niet alleen voor het mooie van je uiterlijk, maar ook voor het goede van de binnenkant. Ja,
en daar heb jij dus wel ook, want je zit al jaren in het vak, denk ik. Hè? En je heb je dus noodgedwongen, wel al jaren, dus gebruik van moeten maken.
Zeker.
Er is een punt geweest dat je op een gegeven moment zegt van, en nu, dit kan niet meer, niet verder. Wat maakte dat je zegt van, dit ga ik anders, dit ga ik oppakken?
Nou, kijk, 10 jaar geleden werd ik ziek. Ik heb vulvakanker gekregen. Helaas. En aan de andere kant heeft het me ook doen nadenken van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik ben gaan kijken wat er veranderd kon worden in het werk wat ik aan het doen was. Het is niet gezegd dat ik daar ziek van ben geworden, maar ik dacht wel, er wordt zoveel chemie gebruikt, dat moet anders kunnen.
Ja.
Dat is voor mij het omkeerpunt geweest waarop ik dacht, ik ga het anders doen.
Ja.
Ik ga kijken hoe ik de branche kan vergroenen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn klanten en nu uiteindelijk mijn medewerkers natuurlijk ook.
Nou, moet ik zeggen, ik heb scheikunde zo snel mogelijk laten vallen.
Ja, dat snap ik.
ik weet niet hoe het met jou zit, maar waar begin je dan? Hoe heb je ontwikkeld wat je nu hebt ontwikkeld?
Ja, het is een hele moeilijke, het is gewoon een moeilijk ding. Ik ben heel veel gaan lezen, gaan onderzoeken. Wat zit er nou allemaal in producten? Ik ben gaan kijken welke groothandel kan mij verder helpen met groene producten.
Mm-hmm.
Ja, iedere keer liep ik tegen de muur dat ik dacht, ik wil groen werken, maar hier in Nederland kom ik niet verder. Uiteindelijk zijn we in het buitenland gaan zoeken naar echt groene producten.
Ja.
Daar hebben we een aantal mooie merken gevonden die we dus ook in onze groothandel aanbieden voor andere kappers.
Mm-hmm.
Maar ik wilde natuurlijk heel graag mijn eigen kindje maken. Ik heb heel veel trainingen gevolgd. Wat ik al zei, ik heb heel veel gelezen, veel onderzoek gedaan. En nu zijn we samen met onze fabrikant dit mooie product gaan maken.
Ja, dus het procedé is er.
Ja.
Je hebt het getest.
Ja.
Het doet wat het moet doen.
Ja, het staat klaar. Het staat klaar om gemaakt te worden. Ja.
Maar...
Ja, het is all about the money, hè?
Ja, je moet weet ik wat, flesjes kopen. Het moet gevuld worden, productielijn, dat
alles staat inderdaad klaar. We hebben de verpakkingen uitgekozen, de formules kloppen. Moeten we zorgen dat de lijn gaat draaien en dat het gemaakt kan worden.
En als de lijn gaat draaien en ze rollen van de band, is er dan ook een markt voor?
Zeker.
Heb je daar, Want op basis waarvan?
Wij hebben zelf drie eco-kapsalons, helemaal gespecialiseerd in krullend haar. Daarnaast hebben we een webshop, krullenspullen. Daar doen we het goed op.
Ja.
Heel veel krullenkappers, er komen er steeds meer. Die weten ons inmiddels ook te vinden. We hebben wachtlijsten in de kapsalons van 1 tot 2 maanden soms. Dus er zijn echt heel veel mensen die...
Dus wat dat betreft, je eigen kapsalons worden natuurlijk sowieso al klant. Je gaat dat helemaal doorvoeren daarin.
Ja.
En verder wil je het ook gewoon gaan aanbieden als product, zodat mensen dat gewoon via de online website...
Absoluut. We willen het online aanbieden. We willen het aan andere kapsalons aanbieden met de groothandel die we hebben.
Ja.
En uiteindelijk zouden we het super tof vinden als het ook buiten Nederland verkocht kan gaan worden.
Ja.
Want ik denk dat we gewoon echt een goed product hebben staan.
Ja, dat is toch Robert nog een beetje. Maar veruit de meeste mensen hebben wel haar.
Dat is nu dus de tweede keer. Nou ja,
het is een grote markt.
Ook met een beetje haar, hè, moet je wel zorgen dat je er goed voor bent. Hè?
Ja. Kijk, en zo is het.
Ja. Ja. Robert.
Kijk, wat ik interessant zou vinden als je hierin zou willen investeren, is dat jij al een online community hebt van ruim 17.000 leden.
Ja.
Allemaal potentiële klanten. Dus daar ligt al een markt voor je product. Daarbij ben je ook niet zomaar een kapster. Je hebt 3 kapsalons, je hebt diverse prijzen gewonnen. Je hebt een waanzinnig goede naam bij jou in de regio. Dan heb je ook nog de website. En dan bracht mij ook wel de vraag van, oké, dan komt er nu nog dit product. Hoe focus jij met al die initiatieven ja, als enthousiaste ondernemer met al dit soort plannen op nu straks ook weer dit product?
Nou ja, kijk, ik vind het heel belangrijk dat je doet waar je goed in bent. En alles waar je niet zo goed in bent, is belangrijk om het uit te besteden. Dus ik focus me vooral op de dingen die ik zelf heel leuk vind en waar ik goed in ben. Ja, dus zo doe ik dat. Ik heb een goed team van mensen om me heen die me helpen.
Ja, dat begrijp ik ook.
Die net zo enthousiast zijn. Dus
dat nou ja, goed, aan je energie ligt het inderdaad niet. En expertise is natuurlijk heel slim, heb je ook om je heen goed verzameld. Ecologisch product, belangrijk. Tot hoever kun je dat duurzame ook gaan doorvoeren? En daar bedoel ik bijvoorbeeld verpakking.
Nou ja, onze verpakking is helemaal gemaakt van monomateriaal. Het is van gerecycled monomateriaal en het is ook weer recyclebaar. Wat je bij heel veel verpakkingen ziet is dat het niet van monomateriaal, dus van meerdere, het is dus van meerdere plastics vaak gemaakt. En dat, ja, dat kun je heel moeilijk scheiden, want dat moeten ze tijdens het sorteerproces helemaal uit elkaar halen, opnieuw gaan scheiden. En ons plastic is gewoon 1 plastic.
Ja.
En dat is makkelijk te recyclen. Bijvoorbeeld, hè, dat is een van de...
Helder. Ja. En je hebt 180.000 euro nodig. Je staat op ongeveer 70.000 op dit moment, las ik op de website. Waar gaan nou die kosten vooral in zitten?
De kosten gaan het echt zitten in de MOQ's van de producten. Je moet een bepaald aantal producten moet je laten maken. Als je laat draaien die band. Wij vinden het belangrijk dat we ook eigenlijk onze hele lijn wel neer kunnen zetten. Want we hebben 11 producten in totaal. Nou ja, die willen we ook graag alle 11 meteen aan kunnen bieden. En we willen graag een goede voorraad op kunnen bouwen. Want we kunnen het wel verkopen. Hè? En als we daarna 3 maanden niks hebben omdat we het opnieuw moeten laten maken. En iedereen moet erop wachten. Dat is natuurlijk niet handig.
Nee. In hoeverre, want je hebt net al iets gezegd over de grote merken. Hè? De grote concurrenten. In hoeverre is het een plan, een idee. En vervolgens dan waarschijnlijk ook heel moeilijk. Om die retailmarkt op te gaan. Om inderdaad in die schappen te komen liggen bij mij om de hoek.
Ja, het is inderdaad lastig. Omdat je een beetje overschreeuwd wordt door alle grote merken. Die hebben natuurlijk alles goed op een rijtje. Maar waar wij heel goed in zijn is onze kennis overdragen. En we hebben gewoon een heel duidelijk product staan. En iets wat ook werkt op de lange termijn.
Ja.
Ja.
Is het ambitie om dat wel uiteindelijk voor elkaar te krijgen?
Ja, absoluut. Ja. We bieden veel trainingen aan vanuit de groothandel ook aan salons. Ik heb natuurlijk de salons zijn groen. Dat is mijn core business. Mm-hmm. Echt groene salons opbouwen. Vind ik belangrijk. En ik denk dat wel de toekomst wordt. En daar hoort ook echt een goed groen product bij natuurlijk.
Dat is precies de reden, Gerben, waarom we je ook hebben uitgenodigd hier. Hier komt heel veel samen. Het is ondernemerschap. Dat heb je ook bewezen, Milou, met alle initiatieven die je tot nu hebt gedaan. Nieuw product. Een grote kans in de markt. Er is nog een doelstelling die gehaald moet worden. Maar je ziet hier ook dat hier een committed ondernemer zit.
Ja.
Die dit niet gaat loslaten. Met nogmaals heel veel expertise van jezelf, Milou. Maar ook heel goed, heel slim, heel zakelijk. Ook om je heen hebt verzameld. En dat is ook de reden waarom je hebt uitgenodigd. Goede naam trouwens ook. Foam met een V. Dat blijft ook zeker hangen. Maar en de ecologische insteek en het duurzame ook in de verpakking is de optelsom waardoor je zou moeten zeggen, oké, hier gaat wat van mijn spaargeld naartoe.
Zeker, ik moet zeggen, het gaat echt best wel door, als je jouw verhaal vertelt en je persoonlijke motivatie, dat gaat echt wel, dat maakt indruk, laat ik het zo zeggen.
Dankjewel.
Dus dat is mooi. Rob, dat is ook een gedachte die bij mij te binnen schoten, die grote cosmetica giganten met die mega budgetten die je van de markt af kunnen blazen, zit ik dan, en daarom ben ik ook geen ondernemer, ik denk alleen maar in hindernissen. Tegelijkertijd realiseer ik me ook van, je hebt misschien ook wel helemaal niet die hele taart is mega groot, maar je hebt misschien maar een klein puntje nodig om al uit de kosten te komen en rendabel te kunnen zijn, of niet?
Nou ja, inderdaad. Ja. Wij hoeven niet overal te liggen. Wij willen gewoon, we staan ergens voor en aan een klein stukje van die taart hebben we ook genoeg. We hoeven niet de hele taart te hebben. We zijn natuurlijk met heel veel.
Precies, en je geeft dus ook training aan salons, ook salons die niet onder jouw groene salons vallen. Hoe wordt daarop gereageerd? Door die salons, als jij dit verhaal vertelt. Wat zeggen ze dan?
Ja, er zijn inderdaad mensen die komen bij ons bijvoorbeeld demo's volgen. En als ik dan uitleg dat waar ze mee werken waarschijnlijk toch niet zo groen is dat ze hopen of denken dat het is. Ja, dan schrikken vaak mensen wel.
Ja.
En als ze dan ook uitleggen wat de consequentie is van heel lang met heel veel schadelijke ingrediënten werken, vinden mensen natuurlijk niet prettig om te horen. Dus er gaan wel belletjes rinkelen.
Ja, precies. Ja. Nee, ik ben ook wel eens geknipt door een kappertje met handschoenen aan. Die zegt van, ik krijg irritaties door die spullen die ik gebruik.
Wij hebben bijna geen kapperseczeem meer in de salon bij de meiden. Heel veel mensen zijn natuurlijk allergisch voor haarverf, PPD-allergie, noem maar op.
Ja.
Ja, dat is bij ons niet meer van toepassing.
Ja. Nee, want ik kan me voorstellen, kijk, die consument overtuigen, dat is nog één ding. Maar als je natuurlijk via de band, hè, oftewel via je collega's, als die aan boord komen en ook dit gaan promoten, zal ik maar zeggen, dan heb je natuurlijk iets stevigs in handen. Dus ik vroeg me af, in hoeverre is dat zo? In hoeverre zie je die domino-stenen?
Ja, je ziet steeds meer kappers willen echt verduurzamen. Ze weten niet zo goed waar ze moeten beginnen soms. Dus daar willen we ze heel graag bij helpen.
Ja.
Je ziet dat de kappersmarkt er wel klaar voor is.
Juist.
Ze willen.
Dan is nu de vraag, is de crowdfunder er ook klaar voor? Stel je voor, en daar ga ik gewoon vanuit dat de crowdfunder hier klaar voor is. Waar weet hij jou dan te vinden?
Wij zijn te vinden bij Crowdabout Now.
Yes.
Crowdabout Now/Voom. Op Pureloo zijn we te vinden. Krullenspullen zijn we te vinden. Green Hair Distribution zijn we te vinden. Eco Curly Girl Milou ben ik te vinden. We zijn overal te vinden, maar typ Voom in en je komt ons tegen, denk ik.
Kijk.
Help ons mee, jongens.
Help ons mee. Dankjewel. Fijn dat je er was. Milou de Nijs van Voom.
Dankjewel.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Ja, in het kader van de MKB Finance Week die we hier de hele week al hebben op Nieuw Business Radio en deondernemer.nl hebben we vanochtend 3 ondernemers uitgenodigd die komen pitchen omdat ze op zoek zijn naar crowdfunding. 2 gehad, nog 1 te gaan. En ja, het heeft te maken met de benzine voor elke ondernemer en iedereen die ambitie heeft. Koffie, zin in. We gaan luisteren, de floor is yours, Geert van der Wal van Guzzo Coffee.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Aan koffie leveren bij bedrijven wordt in Nederland goed geld verdiend. In de landen waar de koffie eigenlijk vandaan komt helaas niet. En dat vinden wij bij Guzzo Coffee onrechtvaardig. Probleem is dat de koffie eigenlijk altijd als grondstof naar Nederland komt en hier wordt verwerkt het eindproduct en daar wordt het geld mee verdiend. Om die reden zijn wij de afgelopen jaren bezig geweest met het opstarten van Guzzo Coffee. Een branderij in Ethiopië waar we volledig eindproducten maken. We blenden, branden en verpakken al onze koffie daar, zodat in Nederland alleen nog rechtstreeks, eventueel met een koffiemachine, naar de bedrijven en andere klanten gaat die het hierop drinken. Dit zorgt in Ethiopië voor nieuwe banen, meer exportwaarde en toevallig is het ook nog de duurzaamste koffie. Na een succesvolle pilot afgelopen jaar begint de capaciteit van onze brander vol te lopen, dus is het tijd voor een grotere, opnieuw volledig elektrische brander. Dus als jij het net als ons belangrijk vindt dat meer mensen in Ethiopië voor hun gezin kunnen zorgen en dat het land economisch gezonder wordt, dan is dit je kans om onze koffie te gaan drinken met je bedrijf of zelfs om mee te investeren op Crowdabout Now.
Hartstikke mooi. Mooi op tijd. De koffie is klaar, zou ik bijna zeggen. Het belletje.
Schenk hem in.
Nee, nou fantastisch. Gerard, ja, koffie. Dus je maakt koffie in Ethiopië.
Klopt. Ja, we maken het niet. Koffie zelf groeit natuurlijk.
Ja,
maar het verwerken inderdaad. Ja. Ja, wat altijd hier gedaan wordt, zijn wij in Ethiopië gaan doen.
Ja.
Eigenlijk heel logisch, maar het...
Ik bedoel, er zijn dagen dat het niet in mij opkomt van laat ik eens een koffiebranderij in Ethiopië beginnen. Dus hoezo logisch?
Dat snap ik inderdaad. Het is ook niet het eerste wat we in Ethiopië hebben gedaan.
Okay.
We hebben daar, mijn vrouw en ik en inmiddels een heel team, wij hebben daar ook 10 jaar gewoond. Eerst een ander bedrijf opgezet.
Okay.
Met precies dezelfde missie, banen creëren en zorgen dat de economie gezonder wordt. Want eigenlijk alle ontwikkelingslanden importeren meer dan ze exporteren. En net als bij je bedrijf, als je meer uitgaven hebt dan inkomsten, dan ga je failliet.
Ja. Kijk, dus je bent stevig geworteld in Ethiopië, zal ik maar zeggen.
Ja, het is een vlieging. Tweede thuis.
Ja, kijk eens aan. En je zegt, je gaat goed, hè? De capaciteit zit vol. Want het lijkt me ook vanuit Ethiopië naar Europa exporteren bijvoorbeeld. Je krijgt allerlei barrières, heb je dus al moeten overwinnen.
Ja, klopt. Maar het voordeel is dat we met dat andere bedrijf gewoon ook op het internationaal transport, douanewerk, al een hele hoop ervaring op hadden gedaan. Dus eigenlijk zijn dat gelukkig geen grote struikelblokken gebleken.
Ja.
Andere dingen weer wel.
Ja, want ik bedoel, je zegt, want je maakt koffie in Ethiopië. Ik neem ook aan, koffie uit Ethiopië is fantastische kwaliteit.
Ja, een hele hoge kwaliteit en een grote verscheidenheid aan smaken.
Wat maakt het dan moeilijk als je zo'n topverhaal hebt en een goed product dat iedereen drinkt, om dan een voet tussen de deur te krijgen in de markt? Wat zijn dan de
Vooral in de markt merk je het inderdaad. Ik denk, Onze grootste uitdaging is dat het een markt is waar veel goedkope koffie vaak voor grote prijzen met grote verhalen wordt weggezet. Die misschien niet altijd helemaal waar zijn, maar voor de gebruiker en voor een bedrijf natuurlijk heel lastig te controleren is.
Ja.
Dus we zijn wel echt in Nederland in een hele volle markt gestapt. Mm-hmm. Tegelijkertijd, daardoor zie je eigenlijk dat niemand op een koffieverkoper zit te wachten. Maar tegelijkertijd zien we ook wel weer, als we één keer in gesprek komen en mensen zien wat we anders doen. Ik bedoel, het is heel simpel te snappen dat dit een heel groot verschil kan maken.
Ja.
Dat het dan ook wel weer heel goed werkt. Dus waar we in gesprek komen, worden heel veel mensen klant. Alleen om daar te komen is soms een uitdaging.
Ja, precies. En is het, want ik bedoel, ben je duurder dan dus dan die?
Nee, dat valt wel mee.
Oh.
Ik denk, nee, dat is grappig. Omdat we kunnen de keten houden we heel kort. Onze collega's in Ethiopië, die stappen in de auto en die rijden bij wijze van spreken zo naar de coöperatie of de koffieboer voor de inkoop. En van hetzelfde bedrijf brengen wij het hier in Nederland dus bij de eindgebruiker. Mm-hmm. Eventueel met een koffiemachine en alles wat er benodigd is op kantoor. En daardoor kunnen we heel veel uitsparen. En zien we dus eigenlijk dat zelfs regelmatig klanten goedkoper uit zijn met onze koffie dan daarvoor. Maar over het algemeen zitten we qua prijs marktconform.
Ja.
Dat is ook wat er vaak gebeurt in een gesprek. Hoor. Uiteindelijk is het, en we vertellen het verhaal, we laten de koffie proeven en zeggen mensen, oh, dat is wel lekker. Zet je eigen koffie er nog eens naast. Oh, dat is toch wel heel anders. En uiteindelijk is het vaak, ja, oh, hij is lekker. Het kost eigenlijk niet meer. Het verhaal is geweldig. Waarom zouden we het niet doen?
Ja, ja, precies. Want het is vaak nog een trade-off. Hè?
Ja.
Free trade trade-off. Of, ja, ik wil wel goed zijn. Maar ja, het kost ook wel weer een hoop geld. En moeilijk.
Ja, dat
en,
willen we ook niet.
En koffie is ook een lastige. Ik heb ooit bij een grote bank gewerkt. En ik was op dag 1. Iedereen liep te zaniken, want de koffieautomaten waren net vernieuwd. En dat was toch een probleem,
ja.
Die andere koffie. Dus je hebt wat dat betreft ook wel in die zin hobbel te overwinnen. Maar ik begrijp dus van jou, we zijn duurzaam. We kunnen scherp leveren. En in de smaaktest komen we ook nog een keer gewoon zeer concurrerend uit de bus.
We hebben hem volgens mij nog nooit verloren tot nu toe, het afgelopen jaar.
Kijk, en dat maakt dan dus ook dat je branderij in de... Want het is een branderij, zo noem je dat, in Ethiopië.
Klopt.
Die loopt dus nu tegen zijn capaciteitsmax aan.
Ja.
En wat wil je dan? Een grote nieuwe neerzetten?
Of? Ja, we zijn eigenlijk begonnen echt als pilot. Zo klein mogelijk. Gewoon om het concept te testen. Ja, want wat je nog beter zou moeten doen, kun je beter op kleine schaal naar grote schaal veranderen.
Uh-huh.
Dus we gaan nu een brander willen we neerzetten die 8 keer zoveel capaciteit heeft.
Ja.
En volledig elektrisch. Want het mooie is, Ethiopië heeft heel veel groene stroom beschikbaar. Dus, en terwijl brandstof de duur en lastig verkrijgbaar is.
Ja.
Dus we zijn elektrisch gaan branden. En die zijn we nu dus inderdaad aan het crowdfunden.
Ja. En heb je, want als je die 8 keer grotere branderij gaat neerzetten, die moet dan natuurlijk wel een zekere capaciteit, bezettingsgraad halen om rendabel te zijn. Hoeveel moet je dan extra gaan verkopen?
Ja, uiteindelijk natuurlijk ook gewoon keer 8. Maar als het goed is, daarna weer een brander erbij.
Ja, ja, precies. Okay.
Want het is een grote markt in Nederland.
Kijk.
Waar het geld nu verdiend wordt in grote fabrieken met een paar machines. Dus daar moeten we een stukje van om kunnen buigen richting Ethiopië.
Kijk, dat klinkt heel goed, Robert. Wat denk jij?
Zeker. En het feit dat de volgende koffiebrander ook nog eens keer 100% elektrisch is, is natuurlijk juist ook in zo'n crowdfunding campagne een heel belangrijk aanknooppunt om überhaupt te willen investeren, los van de groei. Waar ik nog even terug naar wil is hoe jullie begonnen zijn destijds met financiering.
Ja.
Was dat destijds ook crowdfunding of kwam dat die andere wegen jullie pad op?
Eigenlijk een groep investeerders, groep MKB-ondernemers die eigenlijk vanaf het begin betrokken is. Dus dit bedrijf is ook eigenlijk weer gekoppeld aan het bestaande bedrijf wat we hadden.
Juist, juist. En nu dus bewust voor crowdfunding gekozen, want?
Klopt. Nou, eigenlijk het leek ons mooi. Ook omdat je op deze manier meer... We hebben de vraag door de jaren heel vaak gehad dat mensen zeiden, kan ik ook mee investeren? Dus het leek ons mooi om die kans eigenlijk nu ook gewoon te bieden. En ook daarmee een beetje te kijken hoeveel mensen zijn dan bereid om hier echt in mee te gaan. Ook wellicht voor de toekomst om meer in misschien wel andere vormen ook van crowdfunding te kunnen gaan doen.
Nou ja, en die zijn er, hè? Want je hebt eigenlijk je doelstelling van 1 ton al gehaald. Je zit volgens mij op 105k.
Klopt.
Je zou nog door willen naar 150k. Dus er zit nog een voorzichtige stip aan de horizon. Betekent dat er nog grotere, betere enzovoort elektrische machine? Of?
Nee, in eerste instantie niet. Dan gaan we dat geld vooral inzetten eigenlijk als werkkapitaal. Meer voorraad, meer verkoopkracht. Dus in een volgende ronde wellicht een volgende machine.
Juist. Ja. Nou zie je dat vaak een aanleiding is om mee te doen aan crowdfunding. Het ook afhangt van de mensen erachter. De ondernemers erachter. Aan jullie verhaal, jouw verhaal, je enthousiasme, je expertise. In hoeverre zijn jij en je vrouw nog veel in Ethiopië hier nadrukkelijk bij betrokken enzovoort? Dus wat is jullie rol nu nog ook binnen het bedrijf, nu ook weer in Nederland bent?
Ja, het leuke is, we opereren eigenlijk gewoon als één bedrijf. Ik had vanmorgen nog een collega aan de telefoon, even in de auto hier naartoe. En het maakt eigenlijk niet uit of ik dan naar ons kantoor in Sterhuisterveen in Friesland bel of naar ons hoofdkantoor eigenlijk in Ethiopië. En dat loopt dus op een hele natuurlijke manier eigenlijk door. Ik ben eigenlijk 1 keer in de 2 maanden een week in Ethiopië. Als gezin zijn we er net nog weer een maand geweest. Het is op een hele makkelijke, natuurlijke manier loopt het verder.
Het is eigenlijk jullie tweede thuisland wel heel helder geworden ook in de loop van de tijd.
Ja.
Laatste vraag die ik nog zou willen stellen. Juist ook als mijn spaargeld ook bij jou in de koffie gaat. Die verkooppunten, hè, om uiteindelijk ook meer te gaan verkopen. Wat is het plan daarbij? Hoe ga ik het straks tegenkomen meer?
We richten ons nu eigenlijk vooral op koffie op het werk dus. Nee, dus gewoon eigenlijk, omdat we merken in een supermarkt kun je geen pitch van een minuut houden. Dan krijg je als je mazzel hebt een heel klein beetje schapruimte. En dan moet je een klein beetje verlies nemen. En dan ga je geen gezond bedrijf meer bouwen. Terwijl we zien dat veel bedrijven en organisaties juist producten zoeken met een goed verhaal. Dus daar ga je hopelijk de komende tijd een hoop tegenkomen.
Helder.
Wordt alleen maar meer, denk ik. Tot slot, ja, als je wil bijdragen, wil investeren in dit mooie initiatief, waar moet je dan zijn?
Crowdaboutnow.nl. Guzo, brand los.
Gerard van der Wal, dankjewel dat je er was. En veel succes.
Ja, dankjewel, man.
Dit is de MKB Finance Week van de ondernemer op Nieuw Business Radio met Gerben van Driel.
Ja, in de MKB Finance Week gaat het natuurlijk heel veel over hoe je meer geld binnen kunt halen als ondernemer om bijvoorbeeld die mooie plannen te financieren. Maar het is ook goed om stil te staan bij hoe je voorkomt dat je geld kwijtraakt. En dat bleek maar weer eens deze week uit onderzoek van Allianz Trade. Het afgelopen jaar nog meer dan 60% van de door hen onderzochte ondernemingen leed schade door fraude. Dus ook daar moeten we even bij stilstaan. Dat doen we met directeur fraudeverzekeringen Benelux, Henk de Raad. Jij hangt aan de lijn, Henk. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, meer dan 60% van de onderzochte ondernemingen leed het afgelopen jaar schade door fraude. Dat is in ieder geval wat ik opmaak uit het rapport. Ik viel van mijn stoel bijna. Dat is echt veel. Was dat ook voor jullie een verbazing?
Ja, moet ik een klein beetje nuanceren. Dus het is zo dat het meer dan 60% aangeeft in het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met fraude. Hè. Dus, en van die groep zegt 91% dat ze effectief schade hebben geleden. En het is een verrassing, want als we naar het onderzoek kijken en vergelijken met dat van vorig jaar, ja, dan is er zelfs een daling met 10%. Hè?
Okay.
Van dat er ondernemingen minder dit jaar aangeven met fraude te maken te hebben gehad.
Okay, dus in die zin gaat het dus wel. Dat is een opluchting voor mij ook. De trend gaat dus wel de goede kant op, als ik jou zo beluister.
Ja, inderdaad. Dus dat is zo. Maar natuurlijk, het blijven wel heel hoge cijfers. Hè?
Ja.
En wat we wel merken, dat is dat het algemeen beeld dat uit het onderzoek blijkt is, of naar voren komt, is dat er eigenlijk een vals gevoel van veiligheid is bij het bedrijfsleven. Hè? Dus ja. We hebben bijvoorbeeld ook gepeild naar, ja, denken jullie genoeg te doen om fraude te voorkomen? En 95% van de bedrijven zegt ja, dat ze daarmee effectief goed bezig zijn. Hè?
Ja.
Maar als je dan kijkt naar de cijfers, ja, dan spoort dit natuurlijk niet. Hè?
Nee.
Dus vandaar dat wij zeggen, ja, er is wel ergens een vals gevoel van onveiligheid.
Precies, want als 95% van de bedrijven er goed mee bezig zou zijn, dan zou maar 5% fraude schade moeten hebben. En dat ligt beduidend hoger. Dus daar zit dus een soort blinde vlek. Fraude, waar moet ik dan aan denken? Hoe ziet fraude eruit?
Nou, fraude is eigenlijk in onze de definitie die wij hanteren, gaat over verduisteren van activa.
Okay.
En dat kan gaan over geld of goederen. En het kan gaan over interne fraude, dus fraude door een medewerker van de financiële afdeling of op de vloer, op de productievloer, die goederen meeneemt. Of externe fraude. Hè. En dan moet je denken aan allerlei soorten vormen van social engineering, zoals CEO-fraude, maar ook factuurfraude of een fake buyer. Hè. Dus allerlei zaken waar de meeste ondernemingen wel al een keer mee te maken hebben gehad.
Ja, want CEO-fraude, dat ken ik uit de kranten. En dan doet iemand zich voor als de directeur. Die stuurt een mailtje naar de financiële afdeling. Joh, maak even 20 miljoen over, want we gaan iets, weet ik veel, iets. Hè. Dat is CEO-fraude, is je voordoen als een CEO. Maar dan denk ik ook meteen aan grote bedrijven. Speelt het dan ook in het MKB?
Ja, zeker, zeker weten. Dus wat je toch ook moet vaststellen in het MKB is dat daar, laat ons zeggen, de preventie toch iets lager ligt. Hè. Mm-hmm. En ook de processen om fraudes te gaan voorkomen iets minder goed uitgewerkt zijn. Hè. Ja. Vandaar dat we toch ook in het MKB heel wat fraudezaken zien.
Ja, wat voor schades lopen ondernemingen dan op? Waar moet ik dan aan denken?
Ja, dus uit het onderzoek blijkt dus toch dat, ik neem de cijfers er even bij.
Ja.
Dus in 1/3 van de gevallen geven de bedrijven aan dat het een grote impact had. Hè? Mm-hmm. En dan moet je denken, dus 55% van de schades die liggen eigenlijk hoger dan 50.000 euro.
Zo.
Ja, en 16% ligt zelfs hoger dan 200.000 euro. En 2% geeft aan schade te hebben geleden van meer dan 1 miljoen.
Ja.
Dus het kan toch wel, afhankelijk natuurlijk van de grootte van je bedrijf. Hè, dus het kan 50.000 euro veel of weinig zijn. Mm-hmm. Maar in het algemeen kun je zeggen toch dat een grote impact kan hebben. Ja,
het is een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedereen denkt ik ben goed voorbereid, mij overkomt het niet. Maar ik begrijp dus dat als het je overkomt, dan kan het zomaar eens. Nou, 50.000 euro, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Maar tegelijkertijd, ja, ik ben ze liever niet kwijt. Laat ik het zo zeggen, als ik voor mezelf spreek. Ja, ik bedoel, jij bent directeur fraudeverzekeringen. Dus ik voel hem al aankomen. Je kunt je hier natuurlijk tegen verzekeren. Tegelijkertijd, als ik bijvoorbeeld al een verzekering heb, een cyberverzekering bijvoorbeeld, zodat ik beschermd ben tegen hackers en dat soort zaken, of in ieder geval verzekerd ben, mocht mij dat treffen, ben ik dan daarmee voldoende gedekt?
Nee, het antwoord is nee. Dus, en dat is inderdaad een heel goed punt dat je aanhaalt en een grote misvatting. Mm-hmm. Dat je met een cyberverzekering ook voor fraude verzekerd bent. Hè?
Ja.
Dus met een cyberverzekering, daar ga je vooral bijvoorbeeld verzekerd zijn om de schade te herstellen aan je systemen, eventueel ransom, losgelden die gevraagd worden om je systemen opnieuw op gang te krijgen. Mm-hmm. Aansprakelijkheid zit daar ook in, dus in cyberverzekering. Maar als er bijvoorbeeld een fraude, een diefstal van geld of van goederen gebeurt in je bedrijf, zelfs al is dat geïnitieerd via het internet of via digitale weg,
ja,
dan ben je daarvoor niet verzekerd in een cyberverzekering.
Niet via die cyberverzekering. Dus zij heeft natuurlijk aan een fraudeverzekering kunnen denken. En we gunnen u natuurlijk ook allemaal business, zoals we elkaar allemaal business gunnen. Maar tegelijkertijd zou ik het liefst ook, heeft u ook nog tips ten aanzien van, joh, hoe kun je dat risico sowieso nou gewoon verkleinen? Wat moet een ondernemer doen of waar moet hij op letten om ervoor te zorgen dat hij de kansen minimaliseert dat er fraude gepleegd wordt?
Wel, de voor de hand liggende zaken zijn natuurlijk de meer technische middelen en procedures. En we zien wel dat daar een positieve tendens is. Dat meer bedrijven bijvoorbeeld twee-factor authenticatie beginnen in te voeren.
Ja.
In de processen denk je natuurlijk aan dubbele handtekening. Speciale autorisaties voor bijvoorbeeld wijziging van rekeningnummers bij behunstigden in je boekhoudsystemen. Dus dat daar specifieke verificaties op gebeuren.
Ja.
Maar het belangrijkste voor mij is de bedrijfscultuur. Hè? Een cultuur van transparantie, het mogen in vraag stellen van bijvoorbeeld een order die een CEO u heeft gegeven. Hè?
Ja.
Als je daar met iemand zit op de boekhoudafdeling die, als hij een opdracht krijgt, niet even de telefoon durft nemen. Hè? Als het gaat over een ongewone opdracht. En die CEO zelf even bellen, dan heb je wel een probleem. Hè? Dus, dus bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze niet te autoritocratisch georganiseerd zijn en dat er plaats is om deze vragen te gaan stellen.
Nou, misschien, ik moet ook denken aan dat hint u denk ik al een beetje op, ook op het vier ogen principe misschien. Hè? Dat je niet alles bij Henk of Ingrid van de Financiën neerlegt en die beheert dan alles en doet het helemaal in er eentje, maar dat je dat toch ook een beetje in gezamenlijkheid organiseert. Is dat ook een tip?
Wat we meestal zien is inderdaad, en wat we ook op aansturen, dat voor uitgaande betalingen bijvoorbeeld, hè, dus boven een bepaald bedrag, hè, dat daar minstens twee handtekeningen voor nodig zijn.
Ja. Ja.
Of één iemand die zaken heeft voorbereid en dan één iemand die nog een verificatie doet.
Hè. Ja, ik las ook in het onderzoek dat het motief van fraudeurs is dan toch vaak dat de eigen financiële situatie benijpend is of wat dan ook. Hè. Of dat ze misschien een uitgavenpatroon hebben wat gefinancierd moet worden en dat ze dan toch maar even een greep in de kas doen. Dus het is wat dat betreft ook, en dat is misschien ook een stukje bedrijfscultuur als ik u zo beluister. Weet ook, ken je medewerkers, weet wat er speelt. Als je weet van een medewerker, hij zit in de financiële problemen, privé. Kijken of dat je kan helpen, maar zorg er dan ook voor dat hij niet in zijn eentje de sleutel van de kassa heeft, bij wijze van spreken. Dus ook dat zijn dingen waar je als ondernemer denk ik scherp op moet zijn.
En daar denk ik, moeten we ons goed van bewust zijn dat ja, niemand komt in een bedrijf werken, hè, dus om intern te gaan frauderen. Hè. Nee. Dus ja, door omstandigheden, hè, dus door een ja, ongeluk of schulden die gemaakt worden.
Ja, dure scheiding.
Door de druk van de omgeving, ja, ben je natuurlijk ja, kunnen bepaalde mensen daartoe gebracht worden.
Ja.
Anders is het natuurlijk externe fraudeurs. Dat zijn echte professionals. Hè, dus, ja. En die gaan ervoor. Hè, dus, en, ja, en die worden alsmaar gesofisticeerder. En ook met behulp natuurlijk van nieuwe technologieën zoals AI. Ja, daar krijgen die heel wat meer mogelijkheden.
Juist. Een gewaarschuwd ondernemer telt voor twee, zeg ik maar. Dus dank Henk de Raad, directeur fraudeverzekeringen Benelux van Allianz Trade, dat u bij ons wilde zijn om ons hier even op te wijzen. Veel dank.
Graag gedaan. Dag.
Dag. Het is 11:55, hoogste tijd voor een omzetboost. Want ja, zeker als je net fraudeschade geleden hebt, dan is dit natuurlijk de beste remedie om de omzet en de winst omhoog te krikken. Elke dag geeft consumentenpsycholoog Patrick Wessels bij ons in de Ondernemer Finance Week om 11:55 een tip om jou te helpen je omzet te boosten, je klant te verleiden te kopen door slim in te spelen op hun psyche. Eerder deze week sprak je al over sociale bewijskracht, ankeren en de kracht van de demonstratie. Maar je kunt je omzet ook boosten met een pot verf. Patrick, hoe zit dat?
Nou, ik denk dat het goed is om als ondernemer om rekening te houden met het effect dat kleuren hebben op het gedrag dat klanten vertonen. Of dat nou in de winkel is of misschien zelfs wel online. Het kan in principe allebei. De kleuren met name blauw, geel en rood, die hebben met z'n drieën hele verschillende effecten. En daar kun je slim gebruik van maken om dus zo'n klant, nou ja, het vertrouwen te geven, iets goedkoper te laten lijken of aan te zetten tot actie.
Nou ja, hoe werkt dat dan? Ik ben me daar helemaal niet van bewust dat kleuren zo'n impact hebben.
Ja, je zou het misschien zelfs wel zelf kunnen herkennen aan dus de kleuren die bepaalde merken gebruiken. Als je kijkt naar banken en verzekeraars, zal je daar heel veel blauw vaak in combinatie met wit tegenkomen. Blauw is namelijk bij uitstek een kleur die gaat over betrouwbaarheid, die gaat over berekenen, die gaat over specificaties en vergelijken. Al dat soort dingen kom je daar wel tegen. Ook elektronica partijen houden best wel een beetje van blauw. Terwijl geel heeft een hele andere uitstraling. Geel lijkt heel erg goedkoop. Dus niet voor niets een hele grote supermarktketen die de gevestigde orde wilde uitdagen. En die dacht, weet je wat, dat doe ik met geel. Ja. Geel heeft namelijk de goedkope uitstraling in elke tint die er is ongeveer.
Is
een hele andere associatie dan blauw.
Is bekend waar dat vandaan komt? Dat we blauw met betrouwbaar associëren en geel bijvoorbeeld met goedkoop. Weten we waar dat vandaan komt?
Ik durf dat niet helemaal te zeggen waar dat precies vandaan komt. Ik denk dat het een grotendeels geleerde associatie is. En die geleerde associaties die kun je een beetje vergelijken met wij als Nederlanders zeggen altijd wel kijken, niet kopen. Wij als Nederlanders staan bekend als zuinig en voorzichtig en al dat soort dingen. Het is niet per se in het brein dat wij als Nederlanders anders zijn dan anderen. Maar we hebben dat geleerd met een cultureel effect. Ja. Dat geldt ook voor die kleuren, denk ik, grotendeels.
En oké, stel je voor je hebt geen grote supermarktketen, maar gewoon een kleine winkel. Hoe kun je dat dan concreet toepassen?
Nou, je wilt ook als kleine winkel natuurlijk bepaalde vormen van communicatie gebruiken. Of dat nou is op de winkelruit of in de winkel zelf. Als je denkt aan posters, aan aanplakbiljetten en dergelijke. Dan kun je dus die kleuren gebruiken om een bepaalde reactie bij je klant uit te lokken. Dus wil je dat die klant ergens even over nadenkt. Namelijk een dure aankoop bij jou in de winkel waar diegene goed voor moet sparen. Een beetje blauw helpt om diegene het idee te geven. Ik heb er goed over nagedacht. Dit is een verantwoorde keuze. En ik ga nu een hoop geld uitgeven. Nou, dan kan diegene dan makkelijker als het ware ja tegen zeggen. Terwijl andersom, als het gaat om een beetje meer impuls aankoop, dan werkt een kleur als oranje toevallig weer heel erg goed. Het is een kleur die bij de kassa in die zin goed werkt. Omdat dan mensen sneller in actie komen en eigenlijk niet echt nadenken. Terwijl als je een aanbieding wil presenteren, dan is de combinatie van rood met bijvoorbeeld geel weer heel erg interessant.
Ja, precies. En daarom zijn die bordjes ook altijd actie bijvoorbeeld. Zie je dan in het rood of in het oranje duidelijk terug. Op die manier kun je dus je consument weer net een tikje meer aansporen om die aankoop te doen. Nog een bonus tip tot slot?
Ja, zeker als we het over die acties hebben. En met name in de winkelstraten tijdens de saleweken, die tegenwoordig geloof ik altijd zijn. Maar als er nog een saleweek zou zijn, dan zou je dat tegenkomen. Dan hangen daar van die hele grote posters met een gele achtergrond, met rode letters. Los van het soort van design dat de winkel heeft of de huisstijl die ze gebruiken. Dus zelfs van een grote winkelketen die een oranje huisstijl heeft. Daar zal je zien dat de aanplakbiljetten een gele achtergrond hebben met rode letters. geel, goedkope associatie. Een rood zet meteen aan tot actie, leidt tot urgentie en eigenlijk tot het effect als consument even niet nadenken, nu in actie komen, anders ben je straks te laat. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van blauw.
Kijk, dankjewel consumentenpsycholoog Patrick Wessels over hoe je kleuren kunt gebruiken om verder weg te raken van de rode en dichter bij de zwarte cijfers in je winst- en verliesrekening. Straks in de tweede uur van MKB Finance Week, Julian van der Steeg, serial entrepreneur en oprichter / CEO van Bridgefund, met zijn boodschap aan ondernemers: wees nou eens niet zo calvinistisch. En Thomas Vles heeft net een hagelnieuwe bank opgericht in Nederland voor MKB'ers. Gaat dat en hoe dan het verschil maken voor jou als ondernemer? Dan ga ik hem vragen. Tot zo.
De ondernemer presenteert de MKB Finance Week. Elke dag live radio. Elke dag artikelen op deondernemer.nl met alles over finance. Met adviezen van experts voor en door ondernemers. Van 17 tot en met 21 juni de MKB Finance Week.